Being human, we zijn mensen, menselijk. Ik heb geprobeerd in de afgelopen twee keer aan de hand van het verhaal van Mozes te laten zien hoe menselijk we kunnen zijn. En ik heb zelf ook laten zien waar ik vandaan kom. Dat ik verslaafd ben geweest, dat ik mijn huwelijk verprutst heb, dat ik een slechte vader ben geweest. En nog mijn best doe om die dingen steeds mooier te laten maken. Dat is mijn verlangen. Weet je, God roept geen perfecte mensen, maar hij bekwaamt mensen die hij roept. En jullie zijn allemaal geroepen. Zij is met je onderweg, net zoals met mij. Being human is niet dat je perfect moet zijn, maar dat je gemaakt mens bent naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat je mag leren en dat we een familie mogen zijn die elkaar helpt. That's it. Zullen we? Klaar voor? 1 Thessalonicenzen 1 vers 2. Wij danken God altijd voor u allen. Annemiek en ik danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. Althans, dat zouden we willen doen. Maar er zijn nog een paar andere dingen die we moeten doen. Maar spreekwoordelijk met Paulus zeggen wij, wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. God heeft u lief, broeders en zusters. God heeft jou lief, broer. God heeft je lief, zus. God heeft je... Oké, die is makkelijk, hè? Nou deze. God heeft mij lief. God heeft mij lief. Hij heeft mij lief. Nee, hij heeft mij lief. God houdt van. Zeg eens, probeer eens. God houdt van mij. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat vond ik de moeilijkste om heel lang te kunnen zeggen. Dat hij van jullie houdt, hield ook zeg maar, dat hij van jullie houdt, dat snap ik. Maar dat hij van mij hield en van mij houdt, dat vond ik zo lastig. Want ik kijk in de spiegel en ik zie wie ik ben en wat ik doe. Ik heb moeten leren dat God van mij houdt, niet omdat ik dingen fout doe, maar desondanks dat ik dingen fout doe. En niet omdat ik dingen goed doe of fout doe, maar omdat hij mij gemaakt heeft naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Omdat hij jou gemaakt heeft. Hij heeft jou geroepen. En hij zegt, dat geloof ik niet, dat geeft niet. Hij gelooft wel in jou. Kun je niks aan doen, je kunt niks aan veranderen. Je zegt, ik geloof niet, dat kun je veranderen. Maar dat God in jou gelooft, kan je niet veranderen. Want God is groter. Zelfs al doe je nog zo je best. En Paulus zei, ik ben een kampioen en ik ben de slechtste van allemaal. Maar zijn genade, de genadegaven van God, zijn onberouwelijk. Zelfs de slechtste, Paulus. Oké, even verder. Vers 4. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. U hebt ons, mensen, nagevolgd. En daarmee de Heer. Dus als je mensen navolgt, doe je dat omdat je de Heer navolgt. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen. Met de vreugde van de Heilige Geest. Wat ik bedoel dit is, u hebt de vrede, de genade ontvangen. Te midden van het leven waar je in leefde. Met goede dingen, maar ook met moeilijke dingen. In strijd en met de wind mee. In elk stukje van het leven heb je de goede dingen van God ontvangen. Zijn genade blijft altijd bij je. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden. Het is zo makkelijk om te zeggen, oh God is goed als het je helemaal goed gaat. Maar het is zo'n getuigenis dat je durft te zeggen, midden in jouw kracht. Nee, midden in je zwakheid, die dus jouw kracht is. Die Gods kracht is. Als je durft te zeggen, ik heb er weer een zooitje van gemaakt. Maar God houdt nog steeds van me. En ik doe weer mijn best. En de rechtvaardige struikelt 7 maal, maar hij staat weer op. Weet je, dat is ons verhaal. Ons verhaal is niet hoe goed we zijn. Ons verhaal is dat we iedere keer weer opstaan. Niet in onze kracht, maar in zijn genade. En laten we een gemeente zijn. Weet je, als één ding deze wereld nodig heeft, is dat dit verhaal. En wij zijn niet de perfecte voorgangers. Wij hebben ook maar 24 uur in een dag. En wij kunnen niet alles wat jullie zouden willen dat wij zouden doen. Maar we moeten een heel aantal dingen doen waar jullie geen weet van hebben. En die we alleen kunnen gaan doen als we het samen doen. En als je ons niet begrijpt, wil je niet met ons mopperen, maar ga naar God, bid voor ons. En voor je connect-leiders ook, zij kunnen niet doen wat jij denkt dat je zou moeten doen. Bid voor ze. Doe hun tuin, bak hun eten. Doe iets praktisch waardoor ze meer tijd hebben. Want dit woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen. Iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen. En hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren. Om hem, de levende en ware God, te dienen. En om zijn zoon te verwachten uit de hemel. Om hem, de levende en de ware God. Jezus is de levende en ware God. Niet een of andere reliquie wat ingelijst ergens hangt. Hij is de levende. Heb je Robert vanmorgen horen zeggen dat hij spreekt vandaag? Hij spreekt vandaag. Hij wordt zichtbaar in jou en door jou heen vandaag. Hij is de levende God. Wat tijd dat we dat gaan geloven. Als je dat namelijk niet gelooft en als je niet gelooft dat hij door jou heen werkt, waarom zou je dan in beweging komen? Je weet toch zelf, net als ik, hoe slecht ik ben? Je zegt, ja, maar iets over jezelf. Maar als hij door dat heen goede dingen kan doen, hou je niet in, want hij leeft. Het is niet jij die dat doet, maar het is God die dat door je heen doet. En om zijn zoon te verwachten, Jezus komt terug. Jezus die hij uit de dood heeft doen laten opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. Wauw. Jezus die zal ons redden van het komende oordeel. Ik wil even heel simpel zijn. Hè? Ik ben simpel. Dus als je Jezus niet kent, ga je verloren, zit je op een snelweg richting de hel. Hij zegt, die bestaat helemaal niet. Ja, daar kom je dan vanzelf wel achter. Maar waarom zou je het uitproberen als er een God is die van je houdt en zoveel van je houdt dat hij zijn zoon gegeven heeft om je te redden. En als je zegt, ja, ja, bla, bla, bla. Je komt vanzelf op het punt. Maar waarom? Ik hoor dat wel eens. Moet je eerst iets heel ergs hebben meegemaakt voordat je Jezus aanneemt? Moet je eerst depressief zijn? Moet je eerst eenzaam zijn? Moet je eerst... Nee, maar het helpt wel. Tja, sorry. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Maar God de Vader heeft zijn zoon zo lief dat hij bereid is om hem eerst een reis te laten maken totdat hij niks meer over heeft. En dan is hij ook nog zo lief dat hij klaar staat en zegt, ach, kom maar terug. Dat is God. Maar het is niet bedoeld om zo ver af te dalen. Dus waarom wachten? Waarom niet zeggen, nou oké, ik wil hem wel leren kennen. Oké, nou. We zitten in die serie en het verhaal Mozes. Weet je, Mozes, dat is dat jochie wat geboren wordt in de tijd van slavernij en waarin alle jongetjes vermoord moesten worden. En zijn ouders zagen dat jochie en zeiden, ja, dat kan niet. Zeggen, ja, het is toch wel een onwerkelijk verhaal. Jongens, kijk eens om je heen. Hoeveel volken vermoorden elkaar nog steeds? Waar vrouwen nog steeds de buik opengereten worden, waar kinderen eruit worden gehaald en op de rotsen kapot gegooid worden. Weet je, we zijn een beetje softies, een beetje mietjes geworden hier in het Westen. Behalve als wij de beelden zien van rampen of van terroristische dingen die al steeds dichterbij komen. Weet je dat er op dit moment een orkaan vlak bij ons komt? En waarschijnlijk valt het allemaal wel mee. Maar dit zijn de dingen waar de Bijbel over spreekt. Die dingen gaan gebeuren, die dingen moeten gebeuren. Daar moeten we ons niet druk over maken, maar we moeten wel focussen en zeggen dat betekent dat Jezus dichterbij komt. En bij Mozes was het ook zo. En zij zagen het kindje en zeiden, oh, uit geloof hebben ze het kindje gered. Maar na een aantal weken schreeuwde hij zo hard dat ze hem wel weg moesten gooien. Ze hebben hem in een mandje, in een arkje op de Nijl gegooid. En hij dreef af en de prinses haalde hem eruit en zei, oh, dit is zo'n leuk kindje. En zo werd hij gered. Ze gaven dat kind weer terug aan de moeder. Die zorgde ervoor en die gooide het kind weer terug naar de prinses. Even over veilige hechting gesproken. Even over gevoelens en emoties. En het kind groeit op als een Egyptenaar. En terwijl hij opgroeit als een Egyptenaar, wordt hij door het hele hof en door alles en iedereen gezegd van, ja, maar jij bent eigenlijk zo'n Hebreeër. Over afwijzing gesproken. Deze jongen heeft gevoeld wat hij voelde, wat hij voelde. Maar na 40 jaar pas ging hij terug naar zijn volk. Over afwijzing gesproken. Hij zag iets gebeuren en hij zei, de walk for freedom. Ik ga de walk for freedom doen Ik ga de walk for freedom doen. En hij stond op tegen onrecht, maar hij sloeg een Egyptenaar dood. En de dag erop wilde hij zijn eigen volk helpen. En toen zei ze, ga je ons soms ook doodslaan. En hij moest vluchten voor zijn leven. Egypte zat achter hem aan. Israël, zijn eigen volk, had hem afgewezen. En na 40 jaar in de woestijn moest hij onderweg gaan. Om zijn volk uit te redden. Hij zei tegen God, ik kan het niet meer. Ik kan het echt niet. Ik heb zit 40 jaar te luisteren naar die schapen. Denk je nou echt dat ik een volk uit kan leiden? Na 40 jaar, en ze moeten mij helemaal niet. En ik kan dit niet, en ik kan dit niet. Is dat niet mijn leven? Ik weet niet hoe het voor jouw leven is. Maar heb jij ook niet af en toe gewoon stinkend het gevoel dat het leven te zwaar voor je is? Dat het te moeilijk voor je is? En dat de droom die je eigenlijk hebt te ver voor je vandaan is? Dit is het verhaal van Mozes. Maar hij ging onderweg en God was met hem. En God was met hem. En hij gaf Aaron en hij gaf zijn zus. En zelfs zijn broer en zijn zus, die maakten hem het leven af en toe moeilijk. En God werd boos. En God zei, ik zal ze. En Mozes zei, nee, niet doen, het zijn mijn broer en mijn zus. En als een goede leider ging hij tussen God en hun instaan. Wat ik het vandaag met je over wil hebben, in die paar minuten die mij nog resten, is eigenlijk verandering. Verandering. Wat een verandering om van baby een slaaf te zijn naar een prins. En van prins een vluchteling. En van vluchteling een geroepene. En van een geroepene een ellendige leider. Met een volk wat niks anders doet dan mekkeren. En uiteindelijk doe je één keer iets fout en mag jij zelf het beloofde land niet in. Over veranderingen gesproken. Wil jij veranderen? Waar sta jij? De grootvader, of ik weet niet precies, maar een paar honderd jaar daarvoor, was zijn vader Jozef. Was de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Abraham, maar de God van Abraham, de vader van Abraham was Terach. En Terach was een afgodendienaar ergens in een ver land. En God zocht iemand op die hem niet kende en hij zei, ga uit je huis, veranderen. Verandering, ga weg. Ik ga je helpen. Weet je wat hij deed? Hij ging weg. En hij ging onderweg en ik kan het niet helemaal met je meenemen, maar lees maar, staat gewoon in jouw Bijbel ook. En op een gegeven moment gaat hij weg en hij blijft. En hij gaat dood. En toen zei God, ja, dit had ik niet voor je bedoeld. En dan zegt hij tegen Abraham, ga weg naar een ver land. Heer, welke gegevens moet ik invoeren in mijn tomtom? Om wel even een adres te hebben. Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? En God zegt gewoon van, als je doet wat ik doe, dan zegen ik je. Als je doet wat ik zeg, dan ga ik je zegenen. Doe maar. En ik zal jou zegenen. En wie tegen jou is, ik zal tegen hem zijn. Dat is niet veranderd. Maar zijn wij voor hem? Iedere keer als Mozes voor God was, was God met hem. Dat is ons leven. Maar willen wij veranderen? Ik heb een hele leuke, een hele leuke, en die komt zo zie ik. Willen wij veranderen? Je begint als Mozes, als een baby, als een babytje. En als je een boer laat, nou zeg dan, wat doe jij nou? Maar als Fie, mijn kleindochter, die een boertje heeft gelaten, of de fles heeft gehad, en dan doe je zo, en dan zegt ze, bleh, en zegt, ah, goed zo, meisje. Als ik de fles pak, dan zegt ze, dat moet je in een glas doen, dat is vies, pap. Hoezo, ik ben met de fles opgevoed. Ja, maar soms verander je. Toen ik mijn luier vol poepte, was dat een goed teken. Als ik dat nu doe, dan zeg je van, Getsie, misschien moet je ergens in een tehuis waar ze dat voor je doen, waar ze ervoor betaald krijgen. Toch? Ja, je zit me aan te kijken, van klopt dat? Jay, hè, 3,5 ongeveer, denk ik. Die zegt, dat is een opa die doet, was een beetje spontaan. En dan zegt hij, gekke opa. Gekke opa? Dat is zo onbeleefd. Gekke opa. Kun je dat niet maken tegen een volwassen man, een voorganger notabene. Maar als hij dat zegt, jongen, ik heb een smile van hier tot Tokio en ik krijg een knuffel en een kus. En ik zeg, ja, gekke opa, high five. Maar ik zal je beloven, als hij dat doet als hij 14 is, dat hij ook een high five krijgt. Het leven is een proces. Weet je, de prins, de afwijzing, de dingen, ik hoop dat je het meekrijgt. Maar het leven is een proces. Het verhaal van Abraham en van Terach, zijn vader. Maar het is ook een strijd. 70 jaar lang onderweg zijn voordat je daar komt. Mozes, 40 jaar in een woestijn. Israël, 400 jaar in slavernij. Heer, kom op, heer, ik heb nodig, heer. Waar bent u dan, heer? Als u niet binnen vandaag en morgen iets doet, dan hang ik mezelf op. Ja, hallo, wie is er dan God? Als je naar de oplossing wil, als je de oplossing zoekt, moet je niet meteen ophangen, want dan ga je missen. Moet je gewoon even wachten. Moet je broers en zussen opzoeken die je kunnen helpen, waar het veilig is, die liefde voor jou hebben. Let op, even voor de duidelijkheid. Soms horen mensen dingen die je niet zegt. Hè? Ik zeg niet dat als je jezelf vermoordt, dat je naar de hel gaat. Even voor de duidelijkheid. Dan ben je overweldigd door de duivel. Ja? Laten we niet oordelen. We zijn geen kerk die het oordeel noemt. We zijn een kerk die lief heeft en mensen erbij roept. Maar ik kan je wel zeggen, als je een eind in je leven maakt, dat is zo zonde. Dat is zo'n verspilling van wat God gegeven heeft in jou. En ook al zit je nog zo diep, ook al ben je nog zo ver weg, er is altijd een weg terug en er is altijd meer. En Jezus is aan het kruis gegaan voor elke depressie en voor elke zonde. En er is een proces. En in dat proces van het leven, waarin er strijd is, waarin we in een gebroken wereld zitten en waarin het soms jaren duurt, dan leven we ook in seizoenen. En in seizoenen, een seizoen begint met zaad. Een seizoen begint met, je hebt iets, je gooit het in de grond en dan moet het afsterven. Weet je, als God je iets geeft, dan zeg je, wow, dit is zo gaaf, maar zolang jij het in jouw handen houdt, komt er niks uit. Maar als jij jezelf wilt laten planten in een kerk, in een goede grond, en je durft je handen ervan af te trekken en zeg, ik ga gewoon dienen, ik ga gewoon dood aan mezelf, want dat is het gewoon. Als jij iets moet gaan doen wat iemand anders tegen jou zegt, ik vind dat niet fijn, en ik weet zeker dat de meeste mensen dat ook niet fijn vinden. Maar als je dat gewoon laat doen en je sterft af, dan komt daar groen boven en het gaat omhoog komen en er komen blaadjes aan. Uiteindelijk komt er vrucht aan en dat vrucht, he, vanuit die groei, die vrucht, er komt een oogst. En vanuit die oogst kun je een deel bewaren om weer te zaaien, een deel gebruiken voor jezelf en een deel gebruiken om zomaar weg te geven. Omdat God zo overvloedig is. Dus we zitten in een proces, ook in, als land, ook als hele wereld. Er zijn seizoenen. En in dit alles hoop ik dat wij willen leren. Want we zijn discipelen. En discipelen, Jezus gaat rond om discipelen te maken. Wat is een discipel? Zo'n stom woord. Toen ik geen christen was en ze tegen mij zeiden discipel, zei ik, wat is dat nou, een ui? Sipel, sipelen. Grunnings voor uien. En janken, jongen, dat je dan doet. Je erboven gaat zitten. Discipelschap is soms inderdaad janken. Omdat je hebt een verlangen. God heeft je iets gegeven. Maar hij wil je hart veranderen. Totdat je het kunt dragen. Totdat je de vrucht kunt dragen die hij voor jou bedoeld heeft. En weet je, ik heb een hele mooie. Mag die, Chris? MW. Nog wat. Dinges. Letters. Zie je die? MWWVMWNVW. Voor alle teamleiders en connectleiders die dit nog niet weten. Ik weet niet of daar genade voor is. Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Herkenbaar? Ik wil wel veranderen, maar ik wil niet veranderd worden. Als jij vindt dat ik moet worden wat jij niet eens kunt, ben ik er al klaar mee. Misschien ben ik gewoon rebels. Er zijn drie manieren om te leren. Tenminste, ik heb er drie. Er zijn er wel meer. Maar. Je kunt ze motiveren, je kunt mensen sanctioneren en je kunt mensen manipuleren. Het beste werkt de laatste. Manipuleren is dat je iemand zijn wil gevangen neemt zonder dat hij het in de gaten hebt. Basic fit. Je krijgt iets gratis. Je mag de eerste maanden gratis. En het is allemaal fantastisch. De mooiste filmpjes totdat je aan die rotapparaten ligt te trekken. En je zegt, dit is zo saai. En dat je zegt, ik stop ermee. En dan zegt ze, ja maar wacht even, u moet minstens een jaar lid zijn. En dan ga je betalen. Toch? Ongemerkt word je met iets moois ergens ingetrokken. Loverboys werken precies net zo. In de kerk, pastors werken precies net zo. Allemaal mensen, being human. Als ons doel is om mensen hun wil gevangen te nemen, manipuleer je. De geest van Isabel. Ah jongens, hou eens op met die flauwekul. Vallen charismatische vogels onder ons. De geest van Isabel. Oh, ik heb nog nooit zo vaak mensen dingen horen misbruiken dan dat. Daar wil ik wel meer over weten. Ga maar bidden. Kom je er vanzelf. Sanctioneren. Is een pijnprikkel. Als jij dat doet, krijg je een tik voor je kont. Oh, mijn kinderen kunnen ervan getuigen. Als je nou niet luistert, dan krijg je schop onder je hol dat je zo naar boven gaat.
Ja, dat klopt.
Dat is onmacht. En weet je wat het ergste is? Als je iets zegt, moet je nog doen ook. Anders helpt het niet. Dat is hetzelfde als een bekeuring. Een bekeuring werkt gewoon niet hoor. De enige, als ik een politieauto zie, als ik in de auto rijd. Het eerste wat ik denk, heb mijn gordel om. Rij ik niet te hard. Waarom? Omdat ik geen bekeuring wil hebben. Niet omdat ik veilig wil zijn, maar ik wil geen bekeuring hebben. Dat is net zoals in de kerk. Als je tot geloof komt, moet je werken in de kerk. Je moet er het mooiste van maken. Dat is sanctioneren. Want anders ben je geen goed christen. Rook je nog steeds? Het is allemaal... Je snapt, jullie lachen erom. Dus je herkent wat ik zeg. Als je zegt, jij moet of jij mag niet. Ik heb gewerkt met jongens met een beperking. En hun beperking was met name dat ze tegen elke vorm van gezag waren. Als je zei, jij moet, dan zei ze, ik moet niks. Meteen. Je bent mijn vader niet. Nee, dat klopt. Maar als ik tegen mijn kinderen zeg, jij moet, doen ze het ook niet. Dus dat heeft niks te maken met vaderschap. Jij mag niet. Is precies hetzelfde. Dat wekt alleen maar dit op. Maar als je zegt, ik wil jou motiveren. Ik wil je laten zien waarom iets beter is. Ik wil je laten zien dat er een God is die van je houdt. Dat je hier niet zomaar voor niks loopt. Ik had net het voorbeeld van roken. En roken ga je aan dood. Mijn moeder is zo dood gegaan. Zuurstof er weer in. En dat ging weer een dag goed. En ging weer een dag goed totdat ze een keer uitgleed onder de douche. En dat ze niet snel genoeg de zuurstof weer in doet. En toen was ze dood. Dat is een ellendige manier van doodgaan in je eentje. Dat is wat roken doet. Als ik dat tegen jou zeg, en rook je nou nog steeds? Schande. Weet je, het verhaal alleen is al een tranentrekker. Waar kan ik je misschien wel mee manipuleren? Ik kan je ook sanctioneren met de foto's, de pijnprikkels van hoe je longen eruit zien. Of een geluidsopname van iemand die rochelt en doodgaat. Ik kan je beloven, sommigen lukt het ook nog om hier vandaan weg te komen met een schuldgevoel als bijproduct van hier te Tokio. Dus ze zijn verlost van het roken, maar ze voelen zich schuldig. Nou, ik weet niet wat erger is. Maar als je zegt van, joh, weet je, je smaak gaat zo vooruit als je stopt met roken. Je proeft alles veel beter. Het is zo heerlijk om 's ochtends wakker te worden in plaats van... Dat je gewoon wakker wordt en zegt, dit wordt een mooie dag vandaag. God heeft me leven gegeven. Ik mag gewoon ouder worden. Snap je wat ik bedoel? Even een voorbeeld, Marlboro. Vroeger hadden ze raceauto's. Reclame. Je wilde gewoon roken. En als dat niet met racehouders werkte, dan wilde je zo'n cowboy zijn. Dus je stak een Marlboro op om erbij te horen. En bijna een intrinsieke motivatie om cool te zijn. Toch? Dat was een mooi... Je schilderde iets moois voor wat iemand wilde. Tegenwoordig maken ze reclame met die longen erop. Of dat je zaad minder vruchtbaar is en allemaal van dat soort dingen meer. En dat is sanctioneren. Op de een of andere manier denken ze dat als je de afbeelding wijzigt, dat je hetzelfde resultaat hebt. Want de reclame aan de voorkant maakte dat volksstammen gingen roken. En nu, kijk dat al, wat een stomp. Ja, mooi er eentje. Het helpt helemaal niks. Bijna niks. En als het wel helpt, dan denk je, oh, ik heb zoveel jaren gerookt, zie mijn longen er nu zo hard, zie mij voor u staan, ellendig en onrein. Het helpt niet. Als jij jezelf ziet als een slecht mens, omdat je gezondigd hebt, dat helpt niet. Je voelt je alleen maar meer ellendig. Maar als er het woord van God voor deze dag komt, dan zeggen we, God houdt van je. Er is een doel voor je leven. Er is meer. Waarom niet? Wat is er mis mee om vandaag te zeggen, ik wil Heer Jezus. Ik wil het leren kennen. Ik weet nog niet hoe. Daarom ben je een leerling. Volgende. Leren Jezus. Ik moet er niet één overslaan. Nummer 21. Doe maar even zo, hoef ik hem niet op te zoeken. Nummer 21. Being human. Heb je hem, Chris? Ja. Is dat zo lang, ja? Nee, valt mee. Van de Hoor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Dat was Mozes met het volk. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven? Weet je, sommige mensen die komen, die worden gemanipuleerd de kerk in. Want als je bij Jezus komt, gaat alles goed. Je leven wordt één zonnestraaltje. Oh, fantastisch. Al je zonden zijn voorbij. Dat is waar. Maar dat alle problemen over zijn, dat is niet waar. Er is een weg uit. En God gebruikt die weg. Sterker nog, ik heb het vorige week gezegd, soms neemt God een omleidingje, zodat je niet teruggaat naar waar je vandaan gaat. Soms duurt het alleen maar langer. Soms is het daarmee even tijdelijk nog zwaarder. Maar omdat God niet wil dat je teruggaat naar je oude ik. Ik stop ermee hoor. Herkenbaar. Wij zijn ook een keer de kerk uitgevlucht. Herkenbaar. Wij hebben ons geloof ook een keer aan de weg gezet. Maar God had ons nooit aan de weg gezet. Gods genadegave, onberouwelijk, nog steeds, ook voor jou. Maar dat gemopper en gemekker, dit volk deed het alleen maar. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Alsof Egypte zo mooi was. Ja, onze vakantie-Egypte-foto's wel. Maar dit Egypte was slavernij. Werken voor niks. Een klein beetje eten, maar te weinig altijd. Mensen gingen dood. Vroeg dood, omdat ze zo hard gewerkt hadden. Mensen voelden zich ellendig. En ze waren nog maar nauwelijks eruit. En ze zeiden, oh, waren wij maar daar. En soms komen we uit stukken ellende. En zijn we net onderweg als kerk. En gaat het nog niet zoals wij dachten dat het moest. Ja, terwijl we nog helemaal geen 40 of 70 of 400 jaar onderweg zijn. Maar gewoon 2 weken of 2 jaar. Jij hoeft het niet te fixen. Mag God door jou heen gaan op zijn manier. We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. We hebben geen brood en geen water, maar we hebben te eten. Oké, je snapt wat ik wil. Volgende. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. De Heer stuurde giftige slangen op hen af. God is ook geen mietje, hè? Wij maken van God soms ook een softie. Maar God zoekt ons ook gewoon op en zegt, als je ruzie met me wil, oké, dit is niet mijn keus, maar als jij dat wil, hier heb je hem. En dan? Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze. Dat is namelijk het doel. God wil je niet straffen, maar God wil alles gebruiken wat nodig is om je terug te krijgen bij hem. En wat gingen ze doen? Ze gingen naar Mozes. Weet je, als jij dingen doet die niet handig zijn, als jij in je leven vastzit, ga naar je leider heen. Doe wat ze hier deden. beleid je zonde. Zeg, ik heb het weer op mijn manier geprobeerd. Het lukt gewoon niet. En dat je leider voor jou bidt. Dat je samen naar God gaat. En dat je tot de Heer bidt. En zegt, Heer, verlos ons van die slangen. En Mozes bad voor het volk. Next. En de Heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarna kijkt, blijft leven. Johannes 3, vers 14. Kan u er zo achteraan? De mensenzoon moet omhoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Weet je, dit was een verhaal duizenden jaren geleden van Mozes. Waarin de mensen moesten boeten voor hun eigen fouten. Dat hoeft niet meer. Jezus heeft geboet voor jouw fouten. Dus God is nog steeds geen mietje. En hij vindt nog steeds dat de straf op jouw hoofd rust. Daarom ga je verloren. Tenzij je kiest voor Jezus. Hij zegt, ik zal je een weg eruit geven. Ik zal je Jezus geven, zodat het niet hoeft. Ik wil niet, maar als je dan toch uiteindelijk alsnog zelf kiest. Laat ik het je dan zo moeilijk mogelijk maken. En die slang was van brons, weet je nog? Een bronzen slang in de woestijn. Wat staat brons voor? Brons staat voor rechtvaardigheid. Brons staat voor reiniging. Ze moesten een slang maken. De zonden waren bedoeld om je te reinigen. God wil jouw oude ik, God wil jouw problemen gebruiken om je te reinigen. En het enige wat je moet doen, is naar Jezus kijken en zeggen, Heere Jezus. Ik snap er geen barst van wat u geleden hebt, maar ik begin te snappen dat het voor mij was. En ik heb dat nodig. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 4, vers 18. En ik weet niet wat jij doet. Maar de Heer Jezus liep rond. Ik heb geen idee hoe hij het zou vertalen. Maar hij zei tegen een stel vissers, vanaf nu ga je visser van mensen worden. Hij was een visser. Vanaf nu ga je auto's repareren voor de auto repareren. Weet ik veel hoe je dat nou moet vertalen. Maar hij zei eigenlijk dit. Vanaf nu ga je wat je doet, wie je bent, gebruiken voor mijn koninkrijk. Wil je mij volgen? Vanaf nu. Je bent je aan het bekwamen ergens voor. Maar vanaf nu wil ik je vragen, wil je doen op mijn manier? Wil je gewoon dezelfde dingen blijven doen, maar gewoon daardoor heen mensen laten zien wie ik ben? Wil je? Gewoon de glorie en de heerlijkheid van God laten zien. In jouw zwakheden. Die voor mij zijn veel erger. Wil je? En nu gaat de Heilige Geest eigenlijk gewoon rond en zegt, wil je? Wil je? Wil je? En de Heilige Geest is heel persoonlijk. Ik bedoel, ik sta daar te spreken, maar hij is hier en hij klopt op je hart. Hij zegt, oh, je manipuleert me. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar ik wil je iets laten zien. Laten zien hoe dichtbij hij komt. Gewoon omdat hij van je houdt. Omdat hij zegt, ik wil niet dat je blijft waar je bent. Er is een beloofd land voor jou. Er is meer. Maar wil je mijn discipel zijn? Wil je een leerling zijn? Die leert, die gewoon onderweg is. En al lerende zijn rottigheid kwijtraakt. En al lerende, gewoon omdat ik net zo slecht ben als jij. Of jij als mij. Nee, niet daarom. Maar omdat hij goed is. En omdat hij zei. Ik deed het voor jou. Omdat hij zei, ik deed het voor jou. Omdat hij zei, ik deed het voor jou. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Er is een uitnodiging vandaag. Een uitnodiging vandaag. Kom bij Jezus. Als je zegt, jongen, ik draag het niet meer. Hij heeft iets voor jou te dragen wat licht is, wat zacht is. Hij heeft een doel voor jouw leven, wat je kunt dragen, ook nog met vreugde kunt dragen. Maar er is een weg naartoe. Het is leren, het is sterven aan jezelf en het is het leven van Jezus in je laten groeien. Dat is een proces. Gods genadegaven zijn onberouwelijk. Paulus zei, ik heb meer gewerkt dan iedereen van jullie. Oh, dat stukje gebruiken wij om te manipuleren. Als Paulus het kan jij het ook. Maar hij zei in die tekst, hij zei, toen ik doorhad dat God van me hield, ondanks dat ik hem vervolgde. En toen ik doorhad dat God mij wilde gebruiken als leerling voor hem. Toen wilde ik rennen uit vreugde voor hem. Deze serie, Gewoon Mens, Being Human, is er voor being, voor human, zoals jij en ik. Zullen we samen gaan staan? Ik wil graag voor je bidden. En ik wil graag voor twee dingen bidden. Ik wil graag bidden voor degene die zegt, ik was het even kwijt. Ik voelde me ellendig. En ik wil graag bidden voor mensen die zeggen, ik wil gewoon een leerling zijn van Jezus. Ja? Zullen we dat doen? En daarna krijgt iedereen een zegen. Gewoon omdat er meer is. Omdat God goed is. Oké, doe even je hoofd naar beneden. Je mag je ogen dicht doen als het je helpt. Als het je niet helpt, niet. Gewoon om even een beetje privésfeer te creëren. Ik geloof dat wij ons geloof handen en voeten mogen geven. En als je zegt, ik zag het even niet meer zitten. Maar ik heb nu gehoord dat Jezus van me houdt. En dat ik gewoon opnieuw op mag staan. Is dit een woord voor jou? Dus doe dan heel even kort je hand omhoog. Dankjewel. We hebben niet geregistreerd wie je was. Ook niet opgenomen. Maar de Heer Jezus heeft je hart gezien. Er is iets tussen jou en God. En als je hulp nodig hebt, dan kom vragen om hulp. Oké. Als je zegt, ik wil gewoon een discipel van Jezus zijn. Ik wil een leerling van hem zijn. Misschien voor de eerste keer. Wil je dan ook heel kort je hand opsteken? Dankjewel. En ook hier weer, kom zelf in actie. Kom straks naar voren. Vraag om nog iemand even met je praat. We zijn er voor je. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, voor die handen die omhoog gingen. Heer, ik wil u danken voor mensen die door u zijn uitgenodigd. En die uw stem hebben gehoord hierin. En voor anderen die gereedschap hebben gekregen om deze boodschap verder te brengen. Heer, want uiteindelijk zijn we allemaal zitten we in hetzelfde proces van discipelschap. En is het uw vraag, is het uw verlangen om ons allemaal te gebruiken als vissers voor mensen. Om te doen wat we doen. Om mensen te verzoenen met u. Zo Heer, wil ik mijn handen opheffen. En uw zegen uitspreken. Uw zegen uitspreken over uw kinderen. Zoals u gezegd hebt in de Bijbel, dat als wij uw naam op het volk zouden leggen, dat u hem zegent. Heer, zo leg ik die naam boven elke naam, de naam van Jezus Christus, over uw kinderen. Zodat we uw redding mogen ontvangen, uw zegen mogen ontvangen, uw Heilige Geest mogen ontvangen. En dat door zullen geven. Wees zo gezegend, geliefde kinderen van God. Amen.